goeiedag en welkom bij Vanuit de Diepte aflevering 9. Vandaag ga ik in gesprek met Diederik Wolszak vanuit Canada. Diederik is de oprichter van Choose Again, een therapeutisch centrum in Costa Rica. Ik ben zelf 9 weken in Costa Rica geweest en heb veel van zijn methodiek mogen leren. Diederik heeft een prachtige omslag gemaakt van alcohol- en drugsverslaafde naar spiritueel leraar en inspireert en begeleidt nu honderden mensen naar meer innerlijke vrijheid. In dit gesprek gaan we kijken naar de huidige tijd en hoe we zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze staat van zijn, wat er ook in de buitenwereld gebeurt. Laten we snel beginnen. Oké, cool. Welkom Diederik bij Vanuit de Diepte voor de podcast. Hartstikke leuk dat je er bent.
Dank je, Chris.
En ik wilde graag, want ik weet, je hebt een methode, de 6-stappenplan, en die kun je eigenlijk overal vinden. Dus ik probeer deze eigenlijk een beetje in het gesprek vandaag te verweven. Dus dat we hem in het gesprek al doen een beetje gebruiken, maar dat we er niet te veel tijd in het proces zelf gaan doen. Ik wilde graag echt praktische voorbeelden met je bespreken. En wat nu heel erg aan de orde is, en daar zou ik heel graag jouw visie op zien, is de alle vervreemding en de afscheiding die nu in de maatschappij gebeurt door corona. Hoe komt dat volgens jou?
De vervreemding en afscheidingen, die zijn er altijd geweest. Die zijn er altijd. En het schijnt zo'n beetje altijd hetzelfde percentage te zijn. Wat je nu ook in de Verenigde Staten ziet. Waar een 35%, 36%, 38% van de bevolking heeft een bepaald idee over wie ze zijn en waar ze zijn en wat hun positie is. En dat schijnt een althans lijkt naar mij, een vrij contant percentage te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het gedeelte van mijn gedachten wat gelooft in afscheiding, is zeg maar 38%. Wat een beetje een vreemde manier is om daarnaar te kijken. Want ik zie alles gewoon als een reflectie van mijn eigen gedachten. Dus wat ik buiten zie, op het ogenblik speciaal met die COVID-situatie en alle contradictie-informatie die iedereen krijgt. Het is gewoon waanzinnig. Het is precies alsof het één groot ego-mind is. Ego-mind. Het is heel bijzonder om daarnaar te kijken wat er gaat gebeuren.
En ik loop dan bijvoorbeeld vandaag in de supermarkt en er is een vrouw en die zegt tegen mij van, wil je alsjeblieft wat meer afstand van me houden, want je komt veel te dichtbij. Mm-hmm. Vanuit jouw methodiek, ik vond het vervelend, ik denk joh, stel je allemaal niet zo aan, die mondkapjes en al dat gedoe, gaat altijd over mij, hè?
Ja, zo die reactie die jij had, die koos jij gebaseerd op een overtuiging die je hebt. En wat dat ook is, misschien was je vragen met je vader vroeger, vertelde je wat je moest doen en dat vond je niet zo leuk. Dus, en nu gebeurt het weer, het blijft doorspelen. En je hebt misschien een overtuiging gevormd over jezelf dat je zwak bent en dat je zelf je lot niet kan bepalen. En dat wordt dan geaccentueerd door iemand die zegt even 2 meter houden. Alle reacties, ik vind het leuk, een leuk voorbeeldje ook. Dat alle reacties die we hebben, die zijn continu gekozen en bepaald door het ego. En wat is het ego? Het ego is niets anders dan een paar overtuigingen die ik zelf verzonnen heb. In mijn geval zeg maar 78 jaar geleden tot 70 jaar geleden. En die denk ik dat ik ben. En het is iedere dag wordt die set van overtuigingen, de structuur van overtuigingen, die wordt wakker en die gaat dan beslissingen nemen. En besluit hoe ik ga reageren, wat ik ga doen. Iemand zegt iets tegen mij in de supermarkt en ik heb een reactie. Allemaal volkomen voorspelbaar.
Het heeft niks met corona te maken.
Nee, het heeft niks met corona te maken. Het mooie van de corona is, en ik zeg mooi niet letterlijk duidelijk, want er zijn een waanzinnige hoop mensen, miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen die enorm lijden van deze omstandigheden. Het is geen grapje, het is geen makkelijk luchtige tijd voor ons, maar het is wel een belangrijke tijd om te leren kijken hoe reageer ik op deze situatie? Wat komt er voor mij naar boven? Nou, ik heb het makkelijk. Want ik heb alleen maar wat lichamelijke omstandigheden. Maar anders dan dat gaat alles redelijk goed voor mij. Mm-hmm. Maar als je verliest je zaak waar je 20 jaar voor gewerkt hebt. Je kan het eten niet meer op tafel zetten. Wat niet in Europa gebeurt, maar dat gebeurt wel in Noord-Amerika. En dus het zijn enorme moeilijke tijden voor een hoop mensen. En het is belangrijk dat jij en ik niet de vergissing maken om mensen te oordelen die niet in vrede zijn op het moment.
Wat dan zegt dat wij ook niet in vrede zijn als we aan het oordelen zijn?
Nou, dat zou kunnen. Het zou kunnen dat ik me schuldig voel voor zeg maar een jaar 50 niet op vrede zijn. Dat ik dat nu projecteer op andere mensen. Dat zou ook kunnen. Maar het belangrijkste is om geen oordeel te hebben over anderen. Want je weet het nooit. Je weet nooit wat er met iemand anders om en aan de gang is. Dus gewoon open blijven en nieuwsgierig blijven. En deze tijd, we praten er allemaal vaak over, die biedt nieuwe leringen aan die we nooit verwachten. Althans niet van de buitenwereld. Altijd van de binnenwereld zijn ze klaar, maar die worden niet vaak getriggerd. So, nu wordt alles vrijwel getriggerd de hele dag voor iedereen. Het is een hele bijzondere tijd.
Dus komt er eigenlijk iedereen erachter dat de persoonlijkheid die ze hebben, of de gedachten en de overtuiging die ze hebben, totaal niet dienstbaar zijn aan hun geluk?
Ja, ik weet niet of mensen erachter komen. Jij en ik komen erachter, omdat we dit werk doen. Maar als je het werk niet doet, en je weet dus niet dat jouw ervaring volkomen gekozen wordt door jezelf, dan verwijt je de buitenomstandigheden, zoals COVID, of wat de regering doet, of wat die vaccinemensen doen, of je noemt het maar. Dan ben ik afhankelijk, mijn hele ervaring is continu afhankelijk van wat er buiten me gebeurt. En wat ons werk, waarom is ons werk zo belangrijk, is omdat het gedisciplineerd blijft zeggen, nee, het gaat niet om de buitenwereld, het gaat om jou. Het gaat alleen maar om wat jij zelf besluit. Dus jij kan besluiten om verdrietig te zijn, je kan besluiten om paniek te zijn, je kan besluiten om je zorgen te maken. Je kan ook besluiten om nieuwsgierig te zijn en te vragen, wat kan ik hier, wat kan ik nu genezen?
Want eigenlijk is er van de gebeurtenissen zelf is er niks goed of slecht. En dat heb ik ook in je boek gelezen, maar het denken maakt het ervan, want ook Shakespeare zo'n mooie quote heeft gemaakt. Ja. Dus zelfs kan je naar COVID kijken vanuit liefde?
Je kan, absoluut. Maar ik zeg het meteen, maar dat neemt, om dat te leren te doen, dat neemt een tijdje. Of het neemt een absolute aanvaarding van een geloofsovertuiging. Faith-based position, ik weet niet wat dat het Hollands is.
Ja, op vertrouwen gebaseerde positie.
Heel mooi. Op vertrouwen gebaseerde positie. En die op vertrouwen gebaseerde positie is dat er nooit iets verkeerd gaat. Dus alles is altijd voor mij geweest, op de een of andere manier. En dat uit te vinden en dat te leren herkennen, is waarom ik hier ben. Dus ik weersta de verleiding om naar het ego te luisteren, wat continu zegt, dit is verkeerd, dit moet anders, dit moet veranderen. Als mensen alleen maar dit of dat zouden doen, dan, etzovoort, je vult in wat ze dan zeggen. Om te leren dat dat niet waar is, dat het echt alleen maar van jou komt en nergens anders van, is fantastisch belangrijk. En exciting. I mean, because it gives me an opportunity to have a completely different life.
Want hoe is dat bij jou nu? Je bent 78 jaar verder.
Ik ben 78 jaar verder, ja.
Ja, en ook heel veel jaar in dit werk. Hoe ziet jouw wereld er nu uit?
Ja, fantastisch. Het is gewoon een waanzinnig mooie wereld. Omdat je meer en meer, en jij hebt het fantastische voorrecht om zo vroeg, zo jong te beginnen. Maar je ziet de wereld steeds meer als een uitdrukking van liefde. Met een hoofdletter L. Je kan het ook God noemen. Dat doet er niet wat je het noemt. Maar de liefde of God is overal. En hoe meer je dat leert te zien, dat is echt, voor mij was het een leren of een onleren. Je moet eens onleren om wat je denkt te zien, dat dat waar is, dat moet je leren te laten gaan. En je moet leren om te zien wat er inderdaad aan het gebeuren is. En wat er inderdaad aan het gebeuren is, is een continue uitdrukking van divine love.
Altijd.
Altijd, altijd. En dat is een hele mooi regeltje van Punja. Punja is also, wordt soms Papaji genoemd. Bhagavad Pumja zei, we're all swimming in the nectar of the divine. And yet we cry, we're suffering. Dat is precies hetzelfde als wat ik net zei, maar natuurlijk veel mooier uitgedrukt. Dus we zijn allemaal continu in de handen van God. Om een beetje religieuze woorden bij elkaar te doen. En toch denken we dat alles anders zou moeten zijn. Dus zodra we leren te zien dat alles eigenlijk precies is zoals het moet zijn, dat er altijd iets aangeboden wordt. Het is altijd kerstmis. En dat is natuurlijk het grote beloning, zou je bijna kunnen zeggen, van dit werk te doen. Je voelt je steeds meer rustig, steeds minder zorgen maken, steeds minder paniek, steeds meer curieus en vol liefde.
En het aanbieden van dat goud, hoe je dat dan mooier kan noemen, of de nectar, dat is alleen als je vanuit liefde ermee omgaat, want anders is de wereld een hel. Als je elke trigger maar zijn ding laat gaan doen.
Ja, je hebt dus continu de keuze naar wie luister ik.
Ja.
Dus als ik naar mijn ego luister, en zoals ik al eerder zei, dat is een groep overtuigingen, dan krijg ik één type van informatie. En die is consistent met mijn overtuigingen. Of ik luister naar mijn liefdevolle zelf, de grote Z zelf. En dan wordt het dus continu aangeboden wat er hier geleerd kan worden. Of ik het hier anders zou kunnen zien. En je weet ook, ongetwijfeld hoor je ook van mensen in de COVID-situatie die enorme grote sprongen maken in terms of healing en learning and being more at peace and learning to see a different way of living.
Dus bijvoorbeeld in de supermarkt, om het even praktisch te maken, wat er aangeboden wordt, is dat ik dat stukje mezelf kan helen dat zegt, hey, ik ben niet goed genoeg, want anders had deze vrouw me niet zo aangesproken. Of ik ben zwak, anders, ik moet voor mezelf opkomen. Dat is allemaal, dat valt weg als je het werk doet.
Ja, precies. En omdat je al ver gevorderd bent, kun je dat in een seconde of twee doen. Oké, dan kwam iets naar boven. Die vrouw zei iets tegen mij. En ik voelde toen iets. Dat gevoel dat ik had, dat zei tegen mij. Want het was de betekenis. Ik ben zwak. Ik kan mezelf niet voor mezelf zorgen. Andere mensen moeten vertellen wat ik moet doen. Dat is allemaal niet waar. Dat heb ik zelf verzonnen. Die vrouw had gelijk. Dus ik zeg gewoon dank u voor twee dingen. Ten eerste was ik te dichtbij, u heeft absoluut gelijk. En ten tweede heeft u mij gelegenheid gegeven om even een beetje genezen te doen.
Ja, zit het dan met mensen die dan zeggen, ja, maar dan laat ik het kaas van mijn brood eten en dan kom ik nooit meer voor mezelf op. Want die krijg je vaak.
Ja, en dat komt dus uit welke overtuiging denk je dat erachter zit?
Weer zwak.
Ja, en er is niet genoeg. Er is niet genoeg. Dus niemand zorgt voor mij. Dus ik moet zorgen dat het kaas op mijn bord zit. En als dat betekent dat jij geen kaas krijgt, dan is dat jammer voor je. Maar ik ga zorgen dat ik kaas krijg. Dat komt uit een overtuiging. Als ik die overtuiging genees, dan weet ik dat er altijd genoeg is. En dat betekent niet, dat moet je heel goed horen, dat betekent niet dat ik niet sterf van honger. Dat zou best kunnen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om hoe ik me voel. Wie ben ik? Wie is die ik die sterft? Dat ben ik niet. Dat is het lichaam.
Ja, dat gaat diep.
Ja, dat wordt het. Het wordt steeds meer ingrijpender wat betreft je hele leven. Want alles wordt geïnfiltreerd door dit denken. Dus alles ga je behandelen op een andere manier dan je nu gewend bent.
Want als we dan over dat lichaam hebben en in veel spirituele stromingen zie je inderdaad dat er eerst bewustzijn komt en dan pas het lichaam. En dat wij dat lichaam, het is in onze ervaring, maar het is niet de ultieme waarheid over ons. Hoe ga je om met een ervaring, want jij hebt daar nu ook vooral last van. Ik heb er op jonge leeftijd last van dat mijn lichaam toch veel dingen doet die ik liever niet zou willen zien. Ik zou liever gezonder zijn, ik zou liever meer energie hebben. Ik heb een burn-out dan gehad, wat me toch wel wat klachten geeft nu nog. Hoe blijf je dan in vrede? Ik weet, het is hetzelfde proces, maar het voelt zoveel echter als het op het lichaam gebeurt.
Ja, dat doet het ook. En dat is ook het doel. Als het niet uitspeelt op het lichaam, dan zou je er helemaal geen aandacht aan besteden. Maar het gaat om dezelfde manier. In mijn geval, 2 maanden geleden speelde ik golf 3 keer per week. En nu kan ik bijna niet meer lopen. Dus het is heel snel gegaan voor mij. En ik moet dus gewoon leren dat er een andere ik is die zichzelf niet hoeft uit te drukken in fysieke manieren zoals golf of een stevige lange wandeling te maken. Dat gaat allemaal niet meer gebeuren. Dus de lichamelijke zelf waar ik al een jaar of 78 mee leef, die is helemaal aan het veranderen, volkomen aan het veranderen. En dus de zelf-image die ik heb gebaseerd op het lichaam, die verdwijnt. En dat is een proces, dat gaat zo snel als ik het wil laten gaan.
Ja, dat klopt, ja. Daar kun je tegen verzetten, ja. En dan duurt het nog veel langer, en je kan het aanvaarden en dan ben je gelukkig.
Ja, je kan het verzetten waarom dit is niet redelijk, dit heb ik niet verdiend. Na al die jaren verdien ik een rustige oude leeftijd, ook een beetje te golfen, een beetje te wandelen, een beetje met mijn kinderen te spelen, et cetera. Nee, dat gaat dus anders. De plannen die ik gemaakt had, die zijn even gewijzigd.
En wat kom jij dan tegen als dat gebeurt? Als je merkt binnen 2 maanden, ik kan in 1 keer veel minder. Komen er dan nog triggers, overtuigingen, of is het echt?
Nou, het is niet een automatisch proces. Ik bedoel, iedereen heeft dergelijke ervaringen. En hoe gaat hij ermee om? Dat is niet ten eerste niet te voorspellen. Ten tweede don't judge it. I mean, so, ik werk ermee. Soms is het heel makkelijk en soms is het niet zo makkelijk. Want ik ben altijd fysiek geweest. Ik heb altijd sports gespeeld. Op een vrij hoog internationaal niveau. En nu kan ik soms niet eens een kopje koffie oppakken. Dus het is een andere wereld.
Ja.
Het is druk aan het veranderen.
En op dat moment betekent het dus niet. Het heeft dus niks te maken met wat je lichaam wel of niet doet. Maar als je rot voelt. Het gaat dan echt over je gedachten.
Ja, als ik dus zeg maar slaap. Dan denk ik dat het mijn lichaam is en alles is verkeerd. Maar zodra ik wakker word, dan weet ik dat het helemaal niks met mijn lichaam te maken. Ik ben mijn lichaam niet. Maar er speelt een hoop in. En een hoop dingen van vroeger, zoals productief moeten zijn en het verdienen om dat iemand voor je zorgt en dergelijke. Dat zijn allemaal oude ideeën die meteen naar boven komen zodra je niet meer productief kan zijn. En je hebt iemand nodig die voor je moet zorgen.
Ja,
dus, ja, ja. Dus het is een interessante tijd.
Zeker, zeker. Mm-hmm. En ik heb in jouw boek ook gelezen een stukje, dat staat dan geloof nooit het verhaal. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, geloof nooit het verhaal. Wil je dat misschien wat meer toelichten?
Ja, dus het verhaal zou zijn, waarom het is zo jammer. Ik hou zo van golf, mijn vrouw en ik kunnen samen golfen. Wat leuk zou dat kunnen zijn. We houden van wandelingen. We hebben net een leuke plaats ontdekt waar we hele leuke lange wandelingen zouden kunnen maken. Dat kan allemaal niet meer. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Dus dat kan ik blijven vertellen. En iedereen zal dan zeggen, wat is dat jammer. Want je had het zo verdiend. En het zou zo leuk geweest zijn. Ja. Dat is allemaal het verhaal. Het heeft geen enkele zin. Het verhaal is het in de ego die krampachtig probeert om enige rechtvaardiging te krijgen om niet tevreden te zijn. Ik heb een reden dat ik niet tevreden ben. Hier is de reden, nou laat ik jou horen hoe belangrijk die reden is. En dan zeg je, ja, je hebt gelijk. Gaat nergens heen. Komt er nooit uit.
Want iedereen komt erbij en die support je erin. En die zegt van, wat vervelend voor je. Maar is het dan het meest liefdevolle om juist tegen iemand in te gaan? Want dat hoeft ook weer niet, toch, in zo'n verhaal. Soms is de erkenning van een verhaal voor diegene op dat moment liefdevoller dan te zeggen, je zit nu in een verhaal en dit gaat je geen liefde geven. Hoe zie jij dat?
Ja, maar je hebt geen permissie. Je hebt geen permissie om dat te vragen. Tenzij je een verhouding hebt, wat een therapeutische verhouding is, dan heb je dan iemand die naar mij toe komt voor een session of voor een circle of een workshop, die heeft mij permissie gegeven om die vraag te stellen. Maar als ik iemand tegenkom en die zegt tegen mij, die begint tegen mij het verhaal te vertellen, ik heb die permissie niet om te vragen of dat waar is. Dat kan ik vragen aan deze meneer of mevrouw. Ik kan vragen, zou het oké zijn als we even iets dieper gaan kijken naar dit verhaal? En dan zegt ze, waar heb je het over? Sodomiet erop. Prachtig. Of ze zeggen, ja, misschien, dat, ik weet niet wat je bedoelt, maar laat maar kijken. En dan heb je het recht, omdat je ervoor gevraagd hebt. Maar dat kan alleen als ik niet, als ik volkomen op vrede ben. Dus als ik me niet goed voel omdat jij in paniek zit, dan heb ik het recht niet. Dat moet ik dus eerst mijn eigen proces doen, dat ik volkomen oké ben met jij in paniek zijn.
Ja, dat herken ik wel. Als ik met mijn vriendin bezig ben, dan kom ik wel eens met mijn spirituele ego. En eigenlijk ben ik dan getriggerd omdat zij verdrietig is. En dat ik dan zeg, en dan ga ik gelijk, ja, maar wat zit eronder dan? En dan kom ik vanuit een soort van ego-positie om eigenlijk maar mijn eigen pijn te verbloemen.
Ja, omdat het is jouw schuld. Het is jouw schuld dat je vriendin niet in vrede is.
Ja.
En wie was jouw vriendin? Was dat je moeder of je vader? Dan gaat het altijd naar terug.
Ja. Ja, want het is inderdaad je ouders die altijd je voorbeeld zijn geweest, die moeten gelukkig zijn, want anders ben ik schuldig.
Ja, exact, precies. Ja.
En zijn dat altijd de ouders, het altijd terug te leiden in al jouw jaren ervaring als therapeut?
Nou, het is altijd een ervaring, zeg maar, in de eerste 8 jaar. Dus of het je ouders zijn, en die zijn natuurlijk bijna 100% van je ervaring. Het kan ook een broer of een zus zijn. Het kan ook een oom of een tante zijn. Het kan ook een onderwijzer of onderwijzeres in de kleuterklas. Maar het is altijd iemand in de hele vroege jaren van je bestaan. En dat zijn dus meestal je ouders. Dat makes sense.
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ik heb ook ervaring natuurlijk bij jullie in Costa Rica dat ook hele andere herinneringen omhoog kwamen. Dus vandaar. Maar de ouders zijn wel het grootste deel waar we naar opkijken en waar de meeste interactie mee is in die eerste 8 jaar.
Precies, ja.
Wat ik me verder nog afvroeg. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik heel erg merk in deze tijd, is dat ik ben best wel heel erg in vrede. Maar dat hoeft niet te betekenen dat mijn gedachten rustig zijn. Dus alleen maar een stroom van gedachten en drukte. Hoe zie je dat? Waar komen drukke gedachten vandaan volgens jou?
De gedachten die zijn gekozen door je overtuiging.
Mm-hmm.
Dus je bent geen slachtoffer van je gedachten. Je kiest iedere gedachte. Dus als jij zegt, wat je zo eerlijk zei, mijn gedachten zijn niet op vrede, dat betekent dat jij niet op vrede bent.
Mm-hmm.
Totdat die gedachten helemaal niks meer betekenen. Totdat de gedachte komt, oh ja, ik weet niet waar die vandaan komt. Die komt van die overtuiging. Dat is niet waar. En dan ben je wel op vrede. Dus het is wel een kwestie voor mij althans, misschien voor niemand anders, maar om continu me bewust te zijn van mijn gedachten. Ze niet te geloven, niet een verhaal verzinnen om die gedachte heen, maar gewoon te kijken, oh ja, dat is weer zo'n gedachte. Het zijn mijn gedachten alleen die me pijn doen. Dus ik moet naar mijn gedachten leren kijken.
Oh ja, maar zelfs de hoeveelheid, de drukte, komt dat ook nog ergens vandaan? Dus ik kan soms dan mediteren en dan voel ik echt in mijn lijf geen gevoelens of iets, maar het is een stroom en het blijft maar komen. En ja. Zolang ik daar geen verhalen van maak, is het oké. Okay. Maak ik er verhalen van, dan heb ik met de overtuiging te maken.
Ja, precies. En heb je een judgment over het feit dat er zoveel gedachten zijn?
Precies, ja.
Ik vergelijk dat, ik weet niet of ik dat met jou vergelijk, maar ik vergelijk dat met je staat bij de Arc de Triomphe in Parijs. En de rijen wat vier banen om dat ding heen. En dat zijn je gedachtes. En een ongedisciplineerde meneer, een mevrouw, die springt in de eerste auto die langskomt. En dan 2 uur later zijn ze in Bordeaux en daar waren ze helemaal niet heen. Dus ze weet niet hoe ze daar komen. Dat is het undisciplined mind. Dus die heeft de eerste gedachte die langskomt. Dan springen ze op, dan hebben ze een verhaal. En ze weten niet eens meer waar het vandaan kwam. Een gedisciplineerde persoon, die staat op de trottoir in Parijs. En die ziet die auto's langskomen. En het interesseert ze niks. Ik sta gaat, komt dan, oh, weer een auto, een andere auto, een andere auto. Het zijn allemaal neutrale gedachten. So that is a disciplined mind. En dat is ook wat ik meditatie noem. Dus je laat de gedachten langslopen, ze betekenen niks. Voor mij, dan komt dat dag naar boven. Je kon vanochtend niet eens lopen toen je uit je bed kwam. Yeah. Welke betekenis ga ik die gedachten geven?
En betekent dat... Betekent dat niet dat er minder auto's op die baan komen?
Nee, dat hoeft. Dat is helemaal niet belangrijk.
Nee.
Of er meer of minder auto's zijn, dat doet er niks toe, want je bouwt er geen verhaal omheen. Dus als er één auto langskomt en je springt erop, is net zo slecht als 20.000 auto's langskomen en je springt op één auto. Dus ja. Het doet er niet toe hoeveel gedachten ze zijn, maar wat doe je ermee? Daar gaat het om.
En zijn er dan in jouw optiek ook wel auto's waar je instapt die je ergens op een goede plek brengen?
Volgens het ego wel. Dus het ego, de reden voor het verhaal van het ego point of view is om gelijk te krijgen. En om mensen te horen zeggen, nou nu begrijp ik waarom je zo verdrietig bent. En nu begrijp ik waarom je zo boos bent. Want dan voel ik, mijn ego voelt dan, dat ik niet alleen ben. En dat is het enige wat het ego weet wat ik wil. Ik wil terug naar de eenheid. En het ego gaat dan trucjes verzinnen om een facsimile, een verplaatsing daarvan aan te bieden. En die verplaatsing daarvan is dat jij het met me eens bent dat ik
vervang,
een reden heb.
Vervang, ja, vervang. Ja.
Ja. Vervang, ja.
Ja. Want we zijn eigenlijk continu bezig met vervang. Of tenminste, ik moet niet zeggen wij. Want ik weet vanuit Costa Rica, vind ik heel mooi, we praten altijd vanuit ik. Want we kunnen nooit voor iedereen spreken. Maar ik ben ook continu bezig aan het zoeken naar vervangingen. En dan merk ik van, hé, dan heb ik weer gegamed, dan was het niet. En dan heb ik weer een keer een biertje gedronken, dan was het niet. En dan is het weer een keer lekker muziek. Maar het is altijd kort, kortstondig. Ja. En het is daarna is het weer weg. Zijn verlangen slecht?
Nee, het verlangen is absoluut natuurlijk. Het verlangen is naar de eenheid. Mm-hmm. En dat verlangen heeft iedereen. En het ego weet dat ook. Dus het ego is bewust van dat verlangen. Het weet dat als jij teruggaat naar de eenheid, dat het ego niet meer bestaat. Dus dat gaat het niet toelaten. Dus het gaat vervangingen aanbieden. We gaan nu samen op dezelfde politieke partij stemmen. Nu hebben we een eenheid. Of we zijn allebei fans van Ajax of van Feyenoord, dat doet er niet toe. Nu zijn we gedeelte van een eenheid. Jij en ik zijn allebei van Hollandse oorsprong. Eenheid. Dus het ego komt continu op met vervangingen, maar nooit het echte. En daarom blijft het ook nooit. Het zijn altijd tijdelijke. Het idee van huwelijk bijvoorbeeld is een poging om een idee van eenheid te creëren in een huis.
Nou, iedereen weet, iedereen moet je die nog eens herhalen? Dat is een hele mooie zin.
Iedereen weet hoe goed dat afloopt. Ja.
En, want dat is inderdaad wat ik ook in je boek heb gelezen. De reden dat jouw relatie niet fantastisch is, ligt bij jou en niet bij je partner.
Ja, de relatie is met jezelf. Dus je continu, met wie je ook bent, je ziet jezelf. Dus als de zelf die weerspiegeld is, een zelf is die zeg maar veel meer genezen is dan jij denkt dat je zelf bent, dan is het meer waarschijnlijk dat het voor, althans in het begin, een harmonieuze relatie wordt. Want jouw schuld wordt niet meer zo sterk weerspiegeld. Op den duur ben je altijd met in de juiste relatie, want iedereen die je aantrekt, die is bezig waar jij mee bezig bent. Dus een relatie is altijd optimaal. Als ik leer om te gebruiken. Als ik het zie als een bewijs voor mijn verkeerde overtuigingen, dan krijgen we een scheiding. Of we maken ruzie, of ik blameer jou. Het is altijd jouw schuld, dat weet je trouwens.
Ja, maar is dat dan, want wat er dan bij mij ook in opkomt, wat ik veel om me heen zie gebeuren, is dan de relatie wordt verbroken. Want diegene die doet zulke dingen, daar wil ik niet meer bij zijn. Nou, dan ga je weer naar een relatie en dan kom je weer hetzelfde tegen. Ja, maar het is weer die partner. Is het soms ook gewoon vanuit liefde gezien goed om een relatie uit te gaan? Ook al weet je, ik word die zelf weerspiegeld.
Ja, iedereen kan een relatie uitgaan. Ik weet het niet, zeg maar 4 of 5 long-term relaties gehad. Duidelijk ben ik eruit 4 weggelopen en ik zit nu in de 5e, zeg maar. En waarom ben ik weggelopen van die vier? Omdat ik nog niet klaar was om te genezen wat ik toen moest genezen. Het was gewoon, ik was er nog niet klaar voor. Nou, je kan zeggen, er zijn omstandigheden dat je echt uit een relatie wegloopt. En dat is als het dus fysiek abusive is, of emotioneel abusive, of verbaal abusive, ja, waarom zou je er blijven? Maar vergeet niet dat je toch moet leren, je moet toch genezen. Dus of het nu is met deze persoon of met de volgende, dat doet er niet toe. En hoe meer je geneest, hoe meer je inderdaad leert wat liefde is. Dus je leert van iemand te houden.
Langzaam maar zeker.
Zo langzaam als je wil. En maar absoluut zeker.
Ja, want het is zo, dat ego is zo geniepig met dat projecteren. En dan is het toch weer de ander. En ook de argumentatie van het ego is bijna zo sterk dat je er bijna niet doorheen komt. En dan is het toch weer hierin trainen, toch weer discipline. En is dit de enige manier of is er ook een shortcut?
Nou, het ego zegt natuurlijk de moeder shortcut, omdat het dan weet dat het kan saboteren. Ik weet niet of er een shortcut is. Voor mijn gevoel is dit de shortcut. Want andere mensen zouden zeggen, de enige manier waarop je dit bereikt is om 20 jaar in een grot in de Himalaya's te zitten en brandnetels te eten.
Ja.
That's not a shortcut. Zo ik zou zeggen, wat wij doen is een vorm van een shortcut.
Continu je gedachten bevragen, continu triggers onderzoeken.
Ja. Is dit waar? Wat geloof ik nou? Is dat waar? Waar is dat voor? Ja.
Ja, mijn ego die merkt echt van, want ik ben natuurlijk dan 9 weken bij jullie geweest. En dat is nog maar een stukje van de ijsberg wat er allemaal zit. En dat heeft iedereen.
Ja.
Hoe kan dat zo gekomen zijn? Dat is toch eigenlijk een soort, dan hebben we toch een zieke maatschappij.
Nou, dat hebben we inderdaad.
Ja, letterlijk en figuurlijk.
Dat is al een jaar of 3.000-4.000 heel duidelijk. En er is nog nooit een maatschappij geweest die liefdevol omgaat met de burgers. Die begrijpt dat we allemaal hetzelfde zijn. Die inderdaad weet dat het niet redelijk is dat jij $1 miljoen per jaar verdient en ik verdien 30.000. Al die dingen zijn indicaties of demonstraties van hoe ziek we zijn. En hoe de overtuiging... zeg maar een overkoepelende overtuiging die de meeste mensen hebben. Er is niet genoeg. Mm-hmm. Er is niet genoeg. Ik moet zeker weten dat ik krijg wat ik nodig heb. En dus mensen die... Ik ken mensen die zoveel geld hebben dat als ze de hele dag checks schreven, dan zouden ze het nog niet kunnen opmaken. Maar ze moeten meer hebben. Het is niet genoeg. En dat betekent dus gewoon dat deze mensen, en ik vaak ook, absoluut, me niet continu bewust ben van die absolute zekerheid en veiligheid die alleen van binnen kan komen. Je kan niet van buiten komen. Dus zodra ik denk dat als ik maar een warme zitkamer heb, dan komt het allemaal wel goed, dan ben ik vergeten wie ik ben. Dus zodra ik iets wil dat van buiten moet komen, ben ik vergeten wie ik ben.
En hoe heb je een ervaring nodig van zien wie je werkelijk bent voordat je dit echt helemaal kan omarmen en kan accepteren?
Ja, misschien wel, maar dat heeft iedereen gehad. Iedereen heeft die ervaring gehad. Iedereen is wel eens een keer verliefd geweest. Iedereen heeft wel eens een klein katje gezien. Iedereen heeft wel eens op blote voeten door een wei gelopen in juni. Iedereen heeft een ervaring gehad van eenheid. Of ze het herkenden toen, dat is een andere vraag. Maar we weten waar het om gaat. Daarom zeg ik, het ego weet wat ik wil. Ik wil een ervaring van de eenheid. En iedereen weet wat dat is. Het probleem is, zodra we dat willen, gaan we aan het ego vragen hoe we dat gaan doen. En het ego is het symbool van de tweeheid. Dus het gaat je nooit terugbrengen naar een eenheid.
Maar hoe kunnen we dan allemaal intrappen? Dat is...
Alleen ik ben erin getrapt.
Ja, omdat ik het zie.
Ik heb geen idee wat jij gedaan hebt. Ik ben erin getrapt, dat weet ik.
Nou ja, ik ben er ook in aan het trappen. Dat merk ik elke dag.
Nou dan, laten we dan samen gaan werken.
Ja, ja.
Maar ik maak me nooit zorgen over wat jij doet. Dat gaat me niet aan.
En als je dat wel zou doen, gaat het over jou?
Ja, absoluut. Ja, dan zou ik jou, jij moet je beter voelen, dat ik, zodat ik ook, zo hem oké.
Mooi, dat is zo mooi dat dat altijd weer terug te herleiden is. En dan maakt het ook zo ijzersterk en radicaal. Ander onderwerp wat ik belangrijk vind in deze tijd, wat ik heel veel zie gebeuren bij mezelf en bij anderen, is verslavingen. En dan is er eentje die we gewoon collectief accepteren, dat ze op de telefoon zitten. Maar ook heel veel andere verslavingen komen omhoog. Is dat omdat, er zijn nu mensen die zitten veel meer thuis, hebben veel minder afleidingen. Komen we nu echt onze overtuigingen, onze negatieve gedachten over onszelf tegen? Is dat de reden waarom we steeds meer wegkruipen achter schermen, drank, drugs, seks?
Ja, voor COVID konden we die verslavingen volvullen zonder dat iemand het eigenlijk zou kunnen zien. Dus ik ken een goede vriend van mij. Zodra ze een beetje geld heeft, gaat ze boodschappen doen. Koopt ze iets wat ze niet nodig heeft. Nou, door COVID is haar inkomen gedecimeerd. Dan heeft ze vrijwel geen geld meer. En nu komt die verslaving dus sterk naar boven. Ze kan niet meer zomaar een winkeltje binnenlopen en een $100 jasje kopen. Dat kan niet meer. En dat brengt dus dingen naar boven. Waar was dat voor? Dus wat we kunnen leren in deze tijd is meer omdat we zo gelimiteerd zijn door de buitenwereld, hebben we meer mogelijkheden om te blijven vragen, waar is dit voor? Die verslaving, verslaving voor mij is altijd te doen met een gevoel, niet met een actie. Dus ik heb een nagevoel, er is iets mis in mijn leven, dus ik loop een winkel binnen, ik koop een jasje of een das, en nu is er niks mis mee en nu voel ik me weer beter. Dat is de verslaving in actie. Of ik maak me altijd zorgen dat de wereld niet veilig is. Dan moet je nu even kijken. Nu wordt die verslaving wel heel goed verzorgd. Want er is niks goed en veilig in de wereld. Nu heb ik eindelijk heel duidelijk bewijs. Dat zie ik, had altijd al gelijk.
Deel wat ik dan nog mis, wat ik zelf bijvoorbeeld bemerk. Ik wil nog wel eens achter de PlayStation stappen. En dat gaat dan wat langer dan ik wil. En eerst is het heerlijk als ik op de PlayStation zit, wegzorgen. En dan daarna schuld. Altijd schuld. Altijd daarna schuld. Oh, je hebt weer achter de PlayStation gezeten. En je moet productief zijn. En er kunnen betere dingen gedaan worden. En vanuit je hart leven. En dit is toch verdoven.
Right. So, dus je weet waarom je dat bij PlayStation deed. Is om je schuldig te voelen.
Ja.
Dus mensen denken, ik ben verslaafd aan PlayStation. Helemaal niet. Je bent verslaafd aan het gevoel nadat je PlayStation bent begonnen. En zo vindt die ego die oorsprong van die schuld. Die kan het vinden in heel veel dingen. Dus je kan PlayStation doen. Of ik doe het helemaal niet meer. Ik ga geen PlayStation meer doen. Ja. Ego wil vinden een andere manier om te vertellen hoe slecht je bent. Of hoe schuldig je bent.
Is het dan een reden om dan die PlayStation maar te laten staan? Of die sigaret dan toch maar blijven doen? Of wel ook op gedragniveau te zeggen?
Daar gaat het niet om. Een sigaret is anders dan een PlayStation. Een sigaret gaat je doodmaken.
Ja.
Dus een sigaret is niet, iedere keer als ik een sigaret opstook, dan zeg ik, ik haat mezelf. Nou, wil ik dat blijven doen? Liever niet. Hetzelfde met PlayStation. Wat zegt het als ik PlayStation speel? Nou, dat kan een heleboel verschillende dingen zeggen. Dat kan zeggen, ik heb een hele volle dag gehad. Ik wil even een uurtje iets anders doen. Er is niks verkeerd mee.
Ja, ja.
Het wordt een probleem als ik tegen jou zeg, je mag nooit meer PlayStation spelen. Daar mag je nooit meer naartoe. Kijk wat er gebeurt. Wat zegt je ego dan?
Ja, die gaat wel andere manieren zorgen. Die wordt boos. Die heeft zijn speeltje kwijt.
Ja. En je krijgt dezelfde reactie die je gisteren kreeg in de supermarkt. Met die vrouw die zei, je begint geen 2 meter weg. Ja. Jij gaat me niet vertellen wat ik ga doen.
Ja, ja, dus die reactie komt altijd erboven.
Die komt weer naar boven. Totdat je genezen hebt en dan glimlach je. Zegt hij, ja, mevrouw, u heeft gelijk. Het is geen 2 meter.
En met alcohol is hetzelfde. Want ik heb heel veel gedronken. Dat doe ik nu al een paar jaar niet meer. Wel echt overmatig veel. Maar het werd heel mooi neergezet als gezellig met z'n allen. Hoort erbij als je jong bent. feesten, je bent niet meer gezellig als je dat doet. Is dat allemaal om dat onderliggende gevoel van onwaardigheid te maskeren?
Nee, want niet iedereen drinkt uit een gevoel van onwaardigheid. Jij en ik doen.
Ja, ja.
Niet iedereen. Ik ken veel meer mensen die een paar glas of twee per maand wijn per dag drinken. Dat heeft niks met onwaardigheid te maken. Het is gewoon gezellig om een glaasje wijn te drinken.
Ja.
Maar jij en ik hadden die overtuiging al en konden toen heel makkelijk alcohol gebruiken om gelijk te krijgen over die overtuiging. Dus het gaat nooit om de alcohol. Het gaat om de overtuiging. Alcohol is niet belangrijk. Betekent niks.
Nee. Ja, want het was weer schuldig. Ik was weer schuldig de dag erna, want misselijk, kotsen, brak. En dus ik ging die alcohol drinken puur voor die bevestiging. Zie je nou wel, ik ben weer niet oké. Ik heb het weer...
Precies.
En als je het eenmaal ziet, dat helpt al zo'n grote switch omdraaien. En dan nog, ik weet het van die PlayStation, weet ik het. En dan zie ik het nog gebeuren. En dan is het toch mijn reactie om weer mijn liefdevolle zelf te vragen hoe die erover denkt. En dan is er niks gebeurd. Maar het is wel...
Je moet ook wel even vragen, wat is mijn oordeel over mensen die hun tijd verprutsen met PlayStation? En dat is een vrij sterk negatief oordeel. En dat ben jij. Dus daar doe je dan de vergevenis over. Het zegt niks over mij. Wat zegt er dat ik PlayStation gebruikte? Ik gebruikte PlayStation. Dat is het enige wat het zegt.
Ja, dat het een neutrale gebeurtenis.
Welke betekenis geeft mijn ego het? Welke betekenis geeft mijn liefdevolle zelfde? Nou weet ik wie ik denk dat ik ben.
Ja. Ja, en ik merk ook, wat jij zegt is ook precies, elke keer als ik een oordeel op iemand heb, en dat vind ik zo mooi, in de cursus Wonder staat dan van, zou ik mezelf hiervan beschuldigen? En dat is eigenlijk wat iedereen de hele dag aan het doen is, als een oordeel hebben. Als je een oordeel hebt op iemand, heb je zelf eerst jezelf beoordeeld. Altijd.
Ja, anders zou je geen reactie hebben. Dus een oordeel heeft alleen maar met ons werk te maken als er een emotionele reactie bij zit. Dus je kan zeggen, je kan naar onze vriend Trump in het Witte Huis kijken, die nou, ik geloof iets van 34.482 keer gelogen heeft. Hij is een leugenaar. Dat is een oordeel.
Ja.
Ik heb daar geen gevoelens bij. Dus dat betekent niet dat ik een leugenaar ben. Ik kan je wel vertellen dat in die oude tijd van Bush, die kon ik niet uitstaan. En dan ben ik dus heb ik mezelf gedwongen om te blijven kijken als hij op de televisie was. Totdat ik geen oordeel meer had. Emotioneel oordeel meer had. Het was nog steeds duidelijk dat hij oliekoeken dom was. En een leugenaar. En je noemt het maar. Maar het betekende niks meer. Dat betekent dat ik die overtuiging ver al was in die te genezen. Ik heb ze nog een beetje. Als iemand tegen me liegt, dan heb ik nog wel een klein proces, maar niks meer wat het vroeger was.
En is dat dan vanuit gedrevenheid dat je dan hem aan laat staan omdat je dat wil genezen?
Of? Ja, ik wil het genezen. Ja, dus ik loop nooit weg van een trigger. Dus ik blijf ook langer in relaties dan de meeste mensen zouden blijven.
Want ook al wordt het te heet om die voeten, dan weet je, dit is alleen maar groei en genezing.
Het zijn mijn voeten. En ik heb het vuur aangestoken. Niemand anders.
En in deze tijd. Wat ik ook veel merk. Is de angst voor de dood. Door COVID natuurlijk. Hoe kijk jij naar de dood?
Ik heb geen enkele angst voor de dood.
Nee.
Ik heb absoluut niks.
Hebben al die triggers ook met de dood te maken?
Omdat de dood, wat betekent de dood voor het ego? Voor het ego betekent de dood dat ik niet besta. Mm-hmm. En daar ben je bang voor. Je bent niet bang voor de dood, maar je bent bang dat je niet bestaat. En wie is die ik die niet bestaat? Dat is die ik die alle overtuigingen zijn. Die zal inderdaad niet bestaan. Maar daarom is dus dezelfde angst voor de dood, is de angst voor God, is de angst voor liefde. Want in liefde besta je ook niet en in God besta je ook niet. Dus het hele idee van niet bestaan is de overriding, de overkoepelende angst van het ego. Dus in liefde besta ik niet.
Want dat is ook, als een standpunt van mij bijvoorbeeld betwist wordt, of waar ik nog heel erg gehecht aan ben, en dat wordt aangevallen, dan kan ook doodsangst omhoog. Nou, wie ben ik als dat niet waar is? Al die gedachten, al die overtuigingen, die zijn dan gestoeld op een leugen. En dan besta ik niet en daar komt die doodsangst vandaan.
Ja.
Oké, helder. Hartstikke bedankt, Diederik. Ik denk dat we er zijn. Het gaat er dus gewoon om niet de leugens te geloven en de waarheid in jezelf te vinden. En dankjewel dat je daar weer een stukje bij hebt bijgedragen.
Fantastisch. Leuk om je te zien en dank je voor het idee.